De kerkraad deelt u het volgende mee. Naar aanleiding van de laatst gehouden kerkraadsvergadering werd in eensgezindheid besloten dat u een schrijven zal ontvangen bij het eerstkomende kerkblad. In verband met de herfstvakantie is het niet mogelijk dit eerder te doen. De verkoop van de collectebonnen zal plaatsvinden niet op zaterdag 25 oktober, maar op zaterdag 1 november. Collecten vandaag, 1 collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 103. Loof, loof den Heere, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 103e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zullen zingen het 4e vers van Psalm 51. Ontzondig mij met hysop en mijn ziel nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 51ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der psalmen en wel de 41ste psalm, vanaf het eerste tot en met het 14e vers. We noemden nu de 41ste psalm. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.
Thank you.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Welgelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige. De Heere zal hem bevrijden ten dage des kwaads. De Heere zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden. Hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijner vijanden begeerte. De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Ik zeide, o Heere, wees mij genadig. Genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende, wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? En zo iemand van hen komt om mij te zien, hij spreekt valsheid. Zijn hart vergadert zich onrecht. Gaat hij uit naar buiten, hij spreekt ervan. Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Zij bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is, zeggende, een Belialstuk kleeft hem aan. En hij die nederligt, zal niet weder opstaan. Zelfs de man mijns vredes, op welken ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Maar gij, o Heere, wees mij genadig en richt mij op en ik zal het hun vergelden. Hierbij weet ik dat gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Want mij aangaande, gij onderhoudt mij in mijn oprechtheid en gij stelt mij voor uw aangezicht in eeuwigheid. Gelooft, zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja, amen. De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel in het vijfde vers van Psalm 41, Psalm 41 vers 5, deze woorden, genees mijn ziel. In onze voorbeden willen we opdragen Willemijn Villerius, die ligt nog in het Sophia ziekenhuis te Rotterdam. Er is een zoon, het eerste kindje, geboren bij broeder en zuster But in Oude Tongen. En zuster Arendsman van Stad aan het Haringvliet moet deze week geopereerd worden. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, het is geen vanzelfsprekende zaak dat wij nog samen mogen en kunnen komen in uw huis. Dat kan ook zo anders zijn. Dat geldt niet alleen wanneer we als kerkganger zijn opgekomen. Het geldt ook als predikant. Er zijn er immers die uw woord deze zondag niet kunnen uitdragen. Dan denken we bijzonder aan dominee van de Weert. Het mag wat beter met hem gaan. Hij is nog in het ziekenhuis. Wil hem herstel geven, opdat hij te zijner tijd niet alleen huiswaarts mag keren, maar ook naar de lust van zijn hart uw woord weer mag uitdragen. Geef dat het hen die het geschonken wordt vandaag uw woord te vertolken een wonder mag zijn. Dat u hen in die mate kracht en gezondheid schenkt, dat ze dit kunnen en mogen doen. Wees met de eigen herder en leraar van deze gemeente, die vandaag in zijn vorige gemeente op Urk mag voorgaan. Gedenk ook de emeritus predikant van deze gemeente, dominee Den Butter, die ook uw woord nog mag uitdragen. En wil ook zijn met professor Baars. Zo dragen wij allen aan u op, die zich vandaag geroepen zien uw woord te vertolken. Zonder dat u het geeft, kunnen zij dat niet. Al hebben zij zich voorbereid, al hebben zij uw woord biddend onderzocht, als u het niet geeft op het moment dat ze uw woord hebben uit te dragen, zal het niet gaan. Dat ze in afhankelijkheid van u op de preekstoel mogen staan. En geef ook dat er uit het midden der gemeenten veel gebed voor uw knechten mag opgaan. Want u wilt toch ook gebeden zijn om de opening van uw woord op de studeerkamer en op de kansel. Maak het zo dat uw woord op de u wel behagelijke wijze mag worden uitgedragen. Dat eeuwig wel en eeuwig wee door mogen klinken. Dat uw woord ook gepredikt mag worden met bevel van bekering en geloof. U gaat toch door met uw werk. Daar kan niemand aanspraak op maken. Daar kan geen predikant rechten laten gelden. Daar is geen enkele kerkenraad die dat verdiend heeft. Er is geen enkele gemeente die dat waardig is. En toch gaat u door met uw werk. Want u verbreekt de werken van de duivel. U hebt dat gedaan, o Heere Jezus Christus, tijdens uw omwandeling op aarde. U hebt zieken genezen, doden opgewekt. Maar ook zondaren getrokken uit de macht der duisternis. En overgebracht in het rijk van uw wonderbaar licht. Nu bent u gezeten aan de rechterhand van uw Vader. Maar u werkt door woord en geest op deze aarde. Tot aan de jongste dag we smeken van u. Wil het ook doen in het midden van deze gemeente. Onder jong en oud. Waar we vandaag mogen voorgaan. Geef dat het ook de kerkgangers een wonder mag zijn, dat ze nog zijn in dit leven, nog verkeren in het heden der genade, uw woord nog mogen horen. Er zijn er ook die niet onder de prediking van uw woord kunnen opkomen. Bedragen Willemijn Velerius aan u op. U kent haar omstandigheden, ze is nog in het ziekenhuis. Dat haar verwachting op haar jonge leeftijd toch in alle dingen van u de Heere zou mogen zijn. Want wie het echt van u mag verwachten, zal toch nooit beschaamd uitkomen. Heb ook dank dat er een zoon geboren mocht worden bij de familie But in Oude Tongen. U hebt een eersteling aan hun zorgen willen toebetrouwen. Ook dat is geen vanzelfsprekende zaak. U hebt het wel willen maken met moeder en kleine. Geef ook verder dat het goed zou mogen gaan. Maar geef bovenal dat ook deze kleine het wonder van de wedergeboorte zou mogen leren kennen. Want dat is toch noodzakelijk om in te gaan in uw koninkrijk. Sterk de ouders bij de taak van de opvoeding. Wees met alle ouders in ons midden. Er komt zoveel op onze jeugd af. De wereld lokt en trekt. De Satan is machtig en listig. Het verderf in het hart is onuitsprekelijk groot. De gevallen mens heeft er alles in mee om onder uw woord en de verkondiging van uw woord weggetrokken en weggezogen te worden. Maar nu smeken wij van u. Wil ook de jeugd onder uw woord houden. Want dat woord wilt u toch zegenen tot waarachtige bekering. Wil zo werken onder de jeugd. Opdat op jonge leeftijd de knieën voor u al mogen gaan buigen. En de vrezen van uw naam gekend en beoefend zou mogen worden. Gedenk hen die het moeilijk hebben als ze horen van de geboorte van een kind. U weet van ieders omstandigheden af in dat opzicht, dat ze de knieën mogen buigen voor u. En wilt u hen geven wat nodig is, als de kinderzegen niet geschonken zou worden. Werk eenswillendheid, hoe moeilijk dat ook is. En als het anders zou zijn, als u nog wonderen zou werken, als u de kinderzegen nog zou schenken, wat zou dat een oorzaak zijn om u te erkennen? Gedenk ook waar zorgen kinderen zijn, wat het lichaam betreft, wat het denkvermogen aangaat, soms zelfs beide. U kent alle omstandigheden ook in het midden van deze gemeente. Wil ook werken in de harten en levens van hen, dat is voor u toch niet te wonderlijk. Gedenk ook hen die alleen staan voor de taak van de opvoeding. Wil dubbele kracht, liefde, wijsheid, eerlijkheid en bewogenheid geven. Gedenk hen die in blijde verwachting mogen zijn. Dat alles goed zou mogen gaan, dat die weg van verwachting in afhankelijkheid van u gegaan mag worden. En wilt u het wel maken op uw tijd, door nieuw leven te geven en leven te sparen. Wil ook zijn mijn zuster Arendsman uit Stad aan het Haringvliet, die deze week geopereerd staat te worden, dat haar ogen op u mogen zijn, dat ze van u de Heere alleen zou mogen verwachten. Wilt u haar gedenken in alle opzichten. U hebt ons ook gezien in de achterliggende dagen. Uw heilige wet is ons voorgehouden, dat we mogen zien voor het eerst of opnieuw in de spiegel van uw wet, om onze melaatsheid te ontdekken, te belijden voor u, om vergeving van u af te smeken. Bij u is toch veel vergeving, uw woord zegt dat ook. Wie met de nood en de zonde van zijn leven tot u wordt uitgedreven, zal toch nooit weggestuurd worden, want ze zijn toch welkom bij u. Wil dan aanzien in het alles reinigende borgbloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en niet met ons doen naar onze zonden en overtredingen. Gedenk allen die alleen staan in het leven, weduwen, wezen, weduwnaren. U weet wat dat betekent voor een ieder van en wat zij voelen, wat zij beleven. Als je niet alleen staat, dan kan dat niet beleefd worden. Maar geef dat de knieën dan mogen buigen voor u, dat in de eenzaamheid uw nabijheid ondervonden mag worden. Sterk dan in al wat nodig is. Gedenk ook anderen die onder moeite en zorgen gebukt gaan. U zijn toch alle dingen bekend, dat we bij u mogen brengen. U mogen aanlopen als een waterstroom. Bij u is toch alles te vinden in alle omstandigheden van het leven. Ook als we geen doorzicht meer hebben, als er zijn die aan de grenzen van uw mogelijkheden en krachten zijn gekomen. Geef genadig herstel. Als er zijn die hun werk niet kunnen verrichten, geef nieuwe krachten opdat de taak weer gedaan zou kunnen worden zoals u dat vraagt. Wil zo met ons zijn in al wat we nodig hebben. Scheld de Satan van ons. Neem alles van ons weg wat de juiste luisterhouding zou kunnen belemmeren. We smeken het. Enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij van de zesde psalm, allereerst het tweede vers, vergeef mij al mijn zonden, die uwe hoogheid schonden, het derde vers, mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilig ogen, het negende vers, de Heere wilde op mijn kermen, zich over mij ontfermen. de versen 2, 3 en 9 van de zesde psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, er zal wel bijna geen zondag voorbij gaan, of er wordt hier in het midden van de gemeente voor zieken gebeden. Er zijn heel veel ziekten. Ook jullie jongens en meisjes, jullie zijn misschien wel eens ziek geweest. Of een broertje of zusje, een klasgenoot, je vader of je moeder. Hoe komt dat nu eigenlijk? Waar komen nu al die ziekten vandaan? Uiteindelijk uit de zonde. Als de zonde van niet had plaatsgevonden, waren er geen ziekten en aandoeningen geweest? Was er ook geen overspannenheid geweest? Was alles goed? Maar nu is er heel veel verdriet en heel veel zorg vanwege allerlei aandoeningen die het lichaam kunnen teisteren en de ziel kunnen kwellen. Als iemand het dan heel moeilijk heeft, als iemand heel ziek is, zou die dan zondiger zijn dan anderen? Nee, geliefde gemeente, dat mogen we er nooit van maken. Maar wel in algemene zin is het waar wat ik zei. Als de zondeval niet plaatsgevonden had, waren er geen ziekten. Ziekten kunnen er ook zijn in het leven van Gods kinderen. Dat blijkt wel bijzonder uit Psalm 41. David is daar ziek geweest. En misschien, zo zeg ik al fijn, heeft die ziekte ook zijn uitwerking wel gehad op zijn denken, op zijn geest. Want lichaam en ziel vormen immers een eenheid. Als iemand heel erg ziek is, kan dat zeker van invloed zijn op zijn denken, op de manier waarop hij in het leven staat en hoe hij tegen de zaken aankijkt. David heeft voor zichzelf wel een verband gelegd tussen zijn ziekten, zijn moeiten en zorgen, zoals we die in Psalm 41 tegenkomen, en zijn zonde. Dat blijkt wel uit de tekst waar onze tekstwoorden uitgenomen zijn. Ik zeide, o Heere, wees mij genadig. Dat woordje genadig wijst al op zonde. Genade kan toch alleen bewezen worden aan een zondaar. Niet aan iemand die geen enkel kwaad heeft gedaan en geen enkele zonde heeft bedreven. Genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Gezondigd. David heeft overtreden tegen de Heere. Hij heeft niet beantwoord aan het doel waartoe de Heere de mens had geschapen, namelijk leven, denken en spreken tot eer van God. David was een man die de Heere mocht vrezen. Maar dan is de zonde nog niet overwonnen. Dat blijkt ook wel uit deze psalm. Maar David mag eronder bukken. En hij mag vragen, ja smeken, genees mijn ziel. Kennen wij dat gebed ook? Als we ziek zijn, als we het moeilijk hebben, ja, dan zal iedereen toch wel bidden. Dan zal iedereen toch wel vragen die naar de kerk gaat en van de Bijbel af weet, Heere, genees mij. Dat ik mijn krachten weer herkrijgen mag. Dat ik mijn taak weer kan verrichten. Dat ik mijn werk weer kan doen. Dat ik mijn taak in de huishouding weer op me kan nemen. Dat ik mijn studie kan vervolgen. Genees mij. Van de Heere moet de genezing komen. Het is een goede zaak als we dat van de Heere afsmeken. Want een dokter, hoe knap en kundig hij ook is, hij kan de genezing niet geven. Medicijnen op zichzelf kunnen ons niet beter maken. Behandelingen zijn geen garantie dat lichamelijke klachten worden weggenomen. Alles is afhankelijk van de zegen des Heren. Genees mij. Maar nu vraagt David eigenlijk nog meer. Genees mijn ziel. De mens bestaat uit lichaam en ziel. En hoe we ook precies over het grondwoord zouden denken wat hier in Psalm 41 wordt gebruikt. In ieder geval vraagt David om genezing van zijn gehele bestaan. We lezen in Genesis dat de mens werd tot een levende ziel. Toen de Heere de adem des levens in zijn neusgaten blies. Een levende ziel. En zo vraagt David nu om herstel van zijn leven naar alle aspecten, naar alle dingen die daar dan zijn in het menselijke leven, naar ziel en lichaam beide. En daar mogen we met elkaar over gaan nadenken. David smeekt om genezing van zijn ziel. Met de hulp des Heeren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats ziekte en ten tweede genezing. David smeekt om genezing van zijn ziel. In de eerste plaats dus ziekte en ten tweede genezing. David weet waar de oorzaak ligt van zijn ziek zijn. Waar de oorzaak ligt van zijn moeite en zorgen die er gekomen zijn in zijn leven. Hij zegt dat in vers 5. Want ik heb tegen u gezondigd. Daar ligt de oorzaak. Ook al zouden zijn vijanden nog zo onrechtvaardig handelen, hebben lezen daarvan zelfs zijn vriend op wie hij vertrouwde die zijn brood at. Hier valt te denken aan Achitofel. Zelfs die persoon heeft zich van hem afgekeerd. Maar David mag het ook van een andere kant bezien. Wat er gebeurt in zijn leven is ook de kastijdende hand des Heren. Want hij heeft tegen de Heren gezondigd. Dat is een heel ernstige zaak, geliefde gemeente, zondigen. Er staat hier in de oorspronkelijke taal een woord dat betekent het doel missen. Zondigen betekent hier dus niet dat er een soort noodlot zich voltrekt in je leven waar je niets aan kunt doen. Nee, je bent zelf buiten de paden gegaan die de Heere voorschrijft. Buiten de door God gestelde orde. En wat is die door God gestelde orde? Dat zijn de 10 geboden die zojuist ons zijn voorgelezen. Daar is David buiten gegaan, op welke wijze dan ook. Hij mag zichzelf door ontdekkende genade als zondaar kennen en aanklagen voor God. Want ik heb tegen u gezondigd. Dat leert de Heere al zijn kinderen steeds opnieuw en al dieper. Ik heb tegen u gezondigd. Toen de zonden beleden werden, geliefde gemeente, in het gebed, kon u daarin meekomen. Toen u terugkeek over de achterliggende week, moest u het dan ook eerlijk zeggen, ook ik ben buiten de door Gods gestelde orde gegaan. Wat is dan een wonder dat u hier nog mag zitten, dat u nog gezond mag zijn. David was ziek. En David zag ook de oorzaak van dat ziek zijn. De zonde die hij bedreven had. In zijn hart was het niet in orde. En datgene wat naar zijn oude bestaan nog leefde in zijn hart, was naar buiten gekomen. De door God gestelde orde overtreden. Wie dat doet, beantwoordt niet aan het scheppingsdoel. Tegelijkertijd klinkt er de begeerte in door wel te mogen leven naar die door God gestelde orde. Om Gods geboden te mogen houden, want het is zo erg als je tegen de Heere ingaat. Waarom? Wel, dat is zo erg. Omdat de Heere zo onuitsprekelijk goed is. Wat heeft de Heere zijn goedheid aan David niet bewezen? Hij mocht de Heere vrezen, dat is al een wonder van Gods goedheid. Want het is toch een onbegrijpelijk wonder, geliefde gemeente, als de Heere naar een zondaar omziet. Hij ziet niet om naar mensen die wat goeds in zichzelf hebben, die beter zijn dan anderen. Nee, hij ziet om naar vijanden. Hij ziet om naar mensen die van zichzelf dood zijn in de zonden en de misdaden. Hij maakt doden levend door de verkondiging van zijn woord, wanneer de Heilige Geest dat woord toepast aan het hart en doden tot leven wekt, tot geestelijk leven wekt. En wat houdt dat dan in? Wel, dat houdt in dat het verduisterde verstand wordt verlicht. We hebben geen verstand van God en goddelijke zaken door de zondeval. Ook al komen we in de kerk en al horen wij daar veel over spreken en preken. Dat wil nog niet zeggen dat we echt verstand hebben van God en goddelijke zaken. Maar als de Heere gaat werken, dan wordt die ware kennis geboren in het hart. Dan wordt beleefd dat de Heere alles ziet en alles weet. Zijn we erachter gekomen? Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dan gaan de eigenschappen van God spreken, zijn rechtvaardigheid, zijn langmoedigheid, zijn barmhartigheid. Dat leest een mens wel in de Bijbel. En hij hoort dat wel van in de prediking van het woord of op de catechisatie of op de verenigingen. Maar de beleving daarvan, daar komt het nu op aan. David mocht dat kennen. En hij getuigt daarvan als hij zegt, tegen God gezondigd te hebben, tegen een rechtvaardig God, tegen een heilig God, maar ook tegen een barmhartig, genadig, langmoedig en ontfermend God, want de ontferming van God had hij leren kennen in zijn leven. Hij had ook leren zien hoe de Heere zich over een zondaar ontfermen kan, want dat kan u alleen door het bloed en het werk van Christus. David had verlichte ogen van zijn verstand. En met die verlichte ogen van zijn verstand mocht hij zien naar de offers van het Oude Testament. En daarin zag hij voorafgeschaduwd dat ene volmaakte offer van Christus. Alleen door dat offer immers is er ontferming, is er genade en is er vergeving. En als dan daartegenover de zondigheid van zijn hart zich geopenbaard heeft, dan schaamt hij zich diep. Ja, dan is de zonde zo erg. Omdat de zonde God onterend is. Omdat het kwaad doen is tegen een goeddoend God. Jo, zoveel geeft telkens opnieuw. Ik heb tegen u gezondigd. Ik heb uw geboden overtreden. En dat beleed David hier niet voor het eerst. Maar opnieuw. En ik zei er al iets van. Als de Heere nou werkt in je hart en in je leven, dan gaat de ontdekking aan de zonde door. Dan is dat geen gepasseerd station. Maar dan wordt de beleving van de zonde al dieper, omdat er ook al meer beleefd mag worden van de goedheid van God en al meer gezien mag worden van het borgwerk van Christus, al meer oog mag komen voor de liefde en de trouw des Heren die eeuwig en onvergankelijk zijn. En dan moet David het zeggen. Bij alle genade die ik ontvangen heb, blijf ik toch na mijn oude bestaan nog een zondig mensenkind. David kon dat invullen. Kunnen we het ook invullen? Ik ben een zondaar. Ik blijf een zondaar. Tot aan het laatst van mijn leven toe. En dan denk ik, geliefde gemeente, aan ons verstand. Ik noemde het al de verlichting van het verstand. Wat een zondige dingen kunnen dat verstand nog niet opkomen. Wat kunnen er in dat verstand toch gedachten opkomen over de Here die totaal in strijd zijn met het woord van God, die we wel terugvinden in Gods woord, maar die niet goed zijn. Denk eens aan Asaf, ook een man die genade kende. Wat een vragen kwamen er nog op in zijn hart. Wat heeft dat verstand van Asaf op een onjuiste manier gedacht over de omstandigheden die hij waarnam, bij zichzelf allemaal tegenspot. En hij mocht de Heere vrezen. En bij anderen die goddeloos leven alleen maar voorspot. Wat is de verlichting van het verstand? Toch nog gedeeltelijk zuchten we er wel eens onder. Nog zo weinig te verstaan van de wegen die de Heere gaat, ook in tegenheden, en wat de bedoeling daarvan is. Hoe werd dat opgelost? Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Daar werden de nevels opgeklaard. Is het wel eens gebeurd onder de prediking van het woord dat u horen mocht, van de eeuwige gelukzaligheid die Gods kinderen ten deel zal vallen. En aan de andere kant van de eeuwige rampzaligheid, waar goddelozen en bozen die het goed hebben in dit leven in terecht zullen komen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. De verlichting van het verstand is hier nog maar ten dele. En als het nou gaat om de weldaden, om de zegeningen die de Heere geeft, dan staat er in de Bijbel: een os kent zijn bezitter en een ezel de krib van zijn meester. Als er jongens en meisjes zijn die een huisdier hebben, of misschien wel een kalf of weet ik wat er misschien kan zijn in deze gemeente, dat je dat verzorgen mag. Als je dat dier eten gaat geven, zelfs als je een aquarium hebt en je komt daar naartoe, dan schieten die vissen al naar boven, ze weten daar komt eten. De dieren zijn nog verstandiger dan de mensen, zo wordt hier gezegd. Dieren weten wie hen voedsel geven, wie hen verzorgen. Maar mensen, kinderen erkennen de Heere niet als hun weldoener. Het is een wonder als het anders mag zijn. En als het nou gaat om de verlichting van het verstand, hoe gebruiken we de tijd? Niet alleen een onbekeerd mens misbruikt zijn tijd. Ook als je de Heere mag vrezen, gaat er nog zoveel kostbare genadetijd verloren. Dan moeten we eens kijken naar de mieren, geliefde gemeente. Die nemen de zomertijd waar. Die vergaderen in de zomertijd voedsel, want anders komen ze om van de honger in de winter. En als wij nou de genadetijd vermorsen, zijn we nog dwazer dan de mieren. De wil van de mens, hoe staat het daarmee? David mocht in beginsel willen wat God van hem eiste. En zo is het met allen die de Heere mogen wezen. Maar ook na ontvangen genade is die wil naar het oude bestaan toch nog verdorven. Er is een strijd van binnen. Denk maar aan de woorden die Paulus uitsprak. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Hebben we er last van? Dan verstaan we het gebed van David. Genees mijn ziel. Er is nog zoveel wat niet in overeenstemming is met uw heilige wil. Opstandigheid tegen God. Dat kan er ook nog zijn na ontvangen genade. Als het eens goed tegen zit. Terwijl er van de Heer toch geen kwaad valt te zeggen. Kijk, het is te begrijpen dat iemand zich van een dictator wil ontdoen die heel wreed en heel onrechtvaardig is. Neem jongelui Mugabe in Zimbabwe, niet waar. Dat is een heel onrechtvaardig heerser. Leven stellen niet. Alleen uit op eigen macht. Het is te begrijpen als men daar in opstand zou komen. Maar nu opstand tegen de Heer, ja, die opstand is uitgebroken in het paradijs. En naar het oude bestaan blijft de mens opstandig tegenover de Heer als hij hem mag vrezen. Want dat oude bestaan wordt hier nooit ten volle ten onder gebracht. En hoe staat het met ons geweten? Dat geweten spreekt ook niet altijd op de zuivere manier. Kijk eens naar Saulus. Hij had geen last van een sprekend geweten toen op weg was naar Damascus. Blazende dreiging en moord staat er weliswaar. Maar hij dacht dat hij een goed werk deed. Dat hij zijn best deed voor de Heere en voor zijn dienst. En dan moet hij het horen: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Neergeveld door God. Dan gaat het geweten in beginsel pas op de juiste manier spreken. En de hartstochten en de verlangens van binnen, geliefde gemeente, hoe staat het daar nu mee? Dan moet David het eerlijk belijden. Na ontvangen genade, toch nog zondige hartstochten en zondige verlangens. Wie kan er bovenuit komen? Wie zou kunnen zeggen vandaag, ik ben beter. Ja, misschien doen we beter. Dan worden we bewaard voor de zonde. Maar we zijn niet beter. En Gods kinderen weten echt wel wat er van binnen omgaat in het hart. David mocht en moest het belijden. Een vuile bron van wanbedrijven. En dat is nu de werkelijkheid. Telkens opnieuw borrelt het kwade daaruit op. En hoe staat het met het geheugen van de mens? Het geheugen houdt o zo gemakkelijk zondige dingen vast. Ons geheugen houdt o zo gemakkelijk vast wat een ander ons misdaan heeft. Ik heb wel mensen gesproken in mijn eerste gemeente die precies wisten te vertellen wat iemand 20 of 30 jaar geleden had gedaan. Gelukkig als je in dat opzicht vergeetachtig wordt, geliefde gemeente. En als we oog mogen hebben en geheugen mogen krijgen voor het goede dat anderen doen. Ziet u wel hoe nodig het is en blijft te bidden met David. Genees mijn ziel. En hoe staan we tegenover de genademiddelen die de Heere geeft? Is er wel dankbaarheid dat er hier vrijheid mag zijn in ons land, dat we op kunnen gaan zonder vervolgd te worden? Je leest van een voorganger in India, misschien plaatje gezien, jongens en meisjes in de krant. Zijn halve been afgesneden. Dat is nou vijandschap. Dat is nou vervolging. Daar hebben we hier nog geen last van. Zijn we de Heer wel dankbaar genoeg voor alles wat hij geeft? Zijn we hem dankbaar voor eten en drinken, wat we uit zijn hand mogen ontvangen? Daar hebben we ook geen recht op. Er was vanmorgen voldoende te eten en te drinken toen we opstonden. Maar we kunnen nergens aanspraak op maken. Ook geen aanspraak maken op gezondheid. We mogen Gods woord hebben. De Heer heeft ervoor gezorgd dat ook in ons vaderland het woord is gekomen, de kerk is geplant. Wat een wonder dat we dat woord mogen lezen, mogen smeken om Gods zegen, wanneer we met dat woord bezig mogen zijn. Wat een wonder als de Heer zijn woord toepast aan het hart. En als het nu gaat om de toekomst, moet Gods kind dan niet zeggen, ik heb vaak zo weinig vertrouwen, zo weinig krediet op de Heer. Als ik het maar kan overzien, ja, dan kan ik wel geloven. Het is de vraag of we dat dan nog geloof moeten noemen. Maar vertrouwen op de Heer, ook als je niet weet hoe het moet gaan. Als je niet weet hoe het moet gaan in je gezin, in je persoonlijke levensomstandigheden, en vult u alles maar in waar we mee kunnen lopen en het moeilijk mee kunnen hebben, dan te vertrouwen op de Heere, bij wie alles is te vinden. En om in dagen van tegenspoed onder zijn kastijdende hand te mogen buigen. Ik hoorde van een man. Daar kwam een dominee op bezoek. En die man die stond in zijn woning te kijken naar foto's die daar hangen. Een foto van zijn vrouw en een foto van twee kinderen die overleden waren. Dat valt niet mee. En toen vroeg die dominee, hoe is het nu met u? Wel, dominee, zei die man eerlijk, als je me 10 minuten geleden gezien had, Toen stond ik met een gebalde vuist naar boven. Waarom is mij dit overkomen? Herkennen we het misschien? Maar, zegt hij, toen bepaalde de Heere mij hierbij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Gods enige geboren zoon, door God de Vader niet gespaard, maar naar de aarde gezonden, om te lijden en te sterven voor vijanden. Hij zei, toen mocht ik buigen. Toen had ik niks meer te zeggen. Toen mocht ik alles in de hand des Heer leggen. Dat betekent niet dat je lege plaatsen niet voelt hoor. Maar dan wordt het toch anders. Dan mag je het overgeven aan de Heere. Genees mijn ziel. Wie zijn wij tegenover God? Als zelfs David moet bidden, genees mijn ziel. Zouden wij dan allen geen reden hebben dat gebed tot het onze te maken? En dat is de tweede gedachte, genezing. Wie daar nu om bidden mag, wie de Heere mag aanlopen als een waterstroom, die zal genezing ontvangen. David had al gedeeltelijke genezing ontvangen, we zeiden dat. Er was al heel veel veranderd in zijn leven. En als we dat nou nog niet kennen, als we nog niks van dat leven van David weten, als we de beleving van die zaken nog niet herkennen in ons leven, wel dan wil de Heere dat we de knieën voor hem buigen. Heere, ontdek mij aan mijn zonde. Ontdek mij aan mijn ongerechtigheden. Doe mij beleven dat ik een vijand van u ben. Zou dan iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Het is net als met een gewone dokter als je daar komt. Je hebt klachten, dan gaat hij je onderzoeken. Hij gaat niet zomaar medicijnen geven en zomaar behandelingen voorschrijven. Nee, hij wil eerst precies weten wat er aan de hand is. En dan de gepaste medicijn of de juiste behandeling voorschrijven. Zo is het bij de Heere nu ook. De Heere gaat als die opperste medicijnmeester de zonden en de kwalen van hart en leven blootleggen. Hij gaat ontdekken wat er mis is in het leven. En doorgaans is het zo dat de Heere ontdekt aan een bepaalde zonde die erg machtig is in het leven. Dan wordt die zonde aangewezen. Het zij onder het lezen van de Bijbel. Het zij onder de verkondiging van het woord. En dan horen wij die stem die ook David gehoord heeft. Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. Die zonde hebt u gedaan. Maar blijf niet bij die ene zonde. Het werk van de ontdekking gaat door. De Heere gaat blootleggen dat de kiemen van alle zonden in hart en leven zijn te vinden. Dat valt niet mee voor de mens. Maar het is toch heilzaam. Want waarom doet de Heere dat nu? De Heere doet dat, geliefde gemeente, opdat we als een arme verloren zondaar aan de voeten van de zaligmaker terecht zouden komen. Hij legt alle zonden en alle kwalen bloot. En hij leert het ook op zijn leerschool, dat de mens zichzelf niet genezen kan. Wat een mens ook probeert, hoe hij zich ook inspant. En denk eens aan een Luther. Wat heeft Luther niet gedaan om zelf van zijn zonde en schuld af te komen, om zichzelf zo te verbeteren dat hij God wel aangenaam zou zijn, voor God zou kunnen bestaan, maar het was alles te vergeefs. En waarom moest Luther dat leren? Wel, opdat de gerechtigheid van Christus betekenis zou krijgen in zijn leven. Opdat hij het zou leren dat er maar één zaligmaker is, die ook de volkomen zaligmaker is. Dus het ontdekken aan de zonde en de schuld is geen doel op zichzelf, maar de Heere bedoelt daarmee dat een arm en ellendig mensenkind leert zien op Christus. Het leert verwachten van hem alleen. Want waar moet de genezing nu vandaan komen? Als je jezelf nou niet genezen kunt. Als alles wat je gedaan hebt ijdel en te vergeefs is. Waar moet dan de genezing toch vandaan komen? Wel, die moet bij de Heere vandaan komen. Die komt bij die opperste medicijnmeester vandaan. Die komt bij de Heere Jezus Christus vandaan. We lezen dat toch in het Oude Testament. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Door zijn striemen. Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Wat een wonder van Gods liefde. Dat God de Vader zijn enige geboren zoon gezonden heeft naar deze aarde. Ja, dat in de eeuwigheid die weg tot de zaligheid al is uitgedacht. En dat de zoon volmaakt gewillig was om naar deze aarde te gaan en gegaan is. En zijn taak heeft volbracht. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En voelt u nu, geliefde gemeente, als je daar nou op ziet, op die striemen van Christus, die zweepslagen die op zijn rug zijn neergedaald. Het lijden en sterven van die dierbare borg en zaligmaker. Dan wordt de zonde toch des te erger. Dan buig u toch des te dieper neer. Als u het opnieuw belijden moet. Ik heb tegen u gezondigd. Ik ben de door u gestelde orde weer te buiten gegaan. Ik heb uw geboden weer overtreden. Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genade. De Heere schenkt genezing. Hij ontdekt niet alleen. Hij past ook dat geneesmiddel toe. En zo komt er inderdaad verlichting van het verstand. Dat we de Heere mogen gaan zien zoals hij is in beginsel. En dat we ook gaan zien dat we geschapen zijn om de Heere te dienen. Om hem groot te maken, om hem te verheerlijken. En dan komt er ook oog en zicht op het werk van Christus. Ook steeds meer in het leven van hen die de Heere mogen kennen. Ook buiten hem, dan zou het voor eeuwig verloren zijn. Denk aan de woorden die Petrus heeft uitgesproken. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En de Heere gaat ook het hart genezen. Dat hart dat van nature gesloten is voor hem en voor zijn woord en voor zijn dienst. Hij gaat het openen. Hij legt alles bloot wat daar mis is in het hart. En hij maakt plaats voor zijn woord en stort liefde uit in het hart. Zodat er liefde mag komen tot de Heere, tot zijn woord en tot zijn dienst. Hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemel, koning, die ge u ter eer hebt opgericht. Verlangen om naar Gods huis te gaan. Want als de genezing komt, geliefde gemeente, dan krijg je ook honger. Denk eens aan een ziek kind. Een kind dat erg ziek is, wil niet meer eten. Het heeft totaal geen honger meer, herken je het, jongens en meisjes. Maar als je weer wat beter mag worden, dan krijg je eetlust. En zo krijgt de mens een gezonde eetlust, om het zo eens te zeggen. Als de Heere zo'n mensenkind gaat genezen, dan gaat hij hongeren en dorsten naar het woord. Dan is het zijn begeerte om door woord en geest onderwezen te mogen worden. Om al meer ook te mogen zien wat de Heer van hem vraagt. Want er is het zo waard om gediend en gevreesd. Door de liefde van God is immers zo onuitsprekelijk groot. En daar willen niet tegen zondig. En vandaar toch zijn gebed om onderwezen te mogen worden, Heer. Onderwijs mij en leer mij van de weg die ik gaan moet. Dat uw woord mij mag zijn tot een lamp voor de voet en een licht op het pad. En dan treedt daar niet alleen genezing van binnen op, maar ook naar buiten toe komt dat openbaar. Want de wil wordt vernieuwd in het uur van de wedergeboorte, wordt al meer vernieuwd naarmate de genezing voortgaat, schrijden steeds de vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Voor die tijd keek je misschien graag naar zondige dingen. Maar dan een afkeer ervan gekregen van binnenuit. Niet uit wettische oogmerken, maar vanuit de liefde die de Heer heeft uitgestort. Misschien luisterde je graag naar wereldse liedjes, waarin de zonde werd verheerlijkt. Misschien wel gespot werd met God. Maar nu, de psalmen, waarin de rijkdom van Gods genade en ontferming naar voren komt. Waarin naar voren komt inderdaad wie de mens is en blijft, maar ook wie God is en blijft. En dan wordt er steeds groter wonder dat hij trouw houdt tot in de eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. En je gedachten, dat je gedachten uit mogen gaan naar de heilgeheimen van het woord. En dat je zo graag hoort wat Christus nu allemaal gedaan heeft voor zijn kerk, maar dat niet alleen. Die ook graag hoort wat hij doet in zijn kerk. Dat hij maakt tot profeten die waaruit gaan komen voor de Heeren en voor zijn woord en voor zijn naam. Die uit liefde gaan waarschuwen tegen de zonde. Die uit bewogenheid anderen gaan aanspreken. Denk er toch om. Je bent ook op reis naar de eeuwigheid. Het is met dit leven niet afgelopen. Er komt een moment van verantwoording. Als je het voor jezelf hebt geleerd, dan zie je toch ook dat anderen met God van doen hebben en voor hem verantwoording zullen moeten afleggen. En dan zou je zo graag zien dat ook anderen de Heere zouden dienen en vrezen. Dat ze zouden strijden tegen de zonde en het goede zouden mogen doen. Als de Heere geneest, gaan we onze tijd ook anders gebruiken. Van nature zijn we erg slordig met onze tijd. En ik zei al iets over het slordig zijn met onze tijd na ontvangen genade. Maar als de Heer komt in het leven en gaat werken in je hart, dan ga je de tijd uitkopen. Want we leven maar één keer. En dat leven dient besteed te worden tot eer van God. Dan gaat het er niet eens allereerst om dat er een hel is en dat er een hemel is. Zelfs al zou er geen hemel zijn tot beloning, zo wordt toch wel eens gezegd. En al zou er geen hel zijn tot straf. Toch vanuit de ingestorte liefde van God de begeerte om hem te dienen. Tot eer van hem te leven, te denken en te spreken. En dan is het toch ook de koning van de kerk die wapens geeft in de strijd tegen de duivel. Ja, dan is het de koning van de kerk die ook ootmoed geeft in het hart. Die de minste laat zijn tegenover anderen. Die tot vergevensgezindheid brengt. Die langmoedigheid veroorzaakt in het leven van een mens die dat van zichzelf allemaal mist. Dat is nu genade. Waar de Heere werkt, valt het niet te keren. Als je dan zien mag op het vele dat je zelf persoonlijk vergeven moet worden of vergeven is. En anderen hebben je veel misdaan. Ach, dan is het toch de bereidheid als die ander komt en het is hem leed. Want er staat er wel bij in Gods woord, het is hem leed. Dat je het hem dan vergeven wilt. Wat een wonderen werkt de Heere door zijn woord en door zijn geest. En dan moet het kwaad, geliefde gemeente, niet maar oppervlakkig aangepakt worden. Maar grondig tot in de wortel toe. Dat kunnen jullie ook wel begrijpen, jongens en meisjes. Als je nou een tuin hebt en daar staat een brandnetel in. Is het dan genoeg als je die brandnetel een klein beetje afknipt? Als je gaat snoeien aan die brandnetel? Nee. Met wortel en al moet hij uit de grond verwijderd worden. En zo, een grondige strijd tegen alle kwaad, tot in het diepst van het hart toe. Van onszelf kunnen we dat niet. En als de Heer op het gebed genezen gaat, dan wordt het toch werkelijkheid. En nu heeft David het ervaren, dat het kwade in zijn leven nooit te boven kwam. En dat is en blijft de werkelijkheid in het leven van al Gods kinderen. Daarom steeds opnieuw stof om voor de Heere neer te buigen. Steeds opnieuw oorzaak om te bidden. Genees mijn ziel. En dat zal de Heer ook doen. En we gaan daarvan zingen uit het tweede vers van de 147ste psalm. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt hun smarten. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Tweede vers van psalm 147. Genees mijn ziel. Wie vraagt er om genezing? Geen mens die zijn ziekte niet kent. Als we onze ziekte niet kennen, onze zonde niet kennen, zal er geen vraag zijn om genezing. Maar gaat de mens voort? Val de Heere dan te voet en smeek. Ontdek mijn zonde, leg mijn ongerechtigheid bloot, dat ik mijn overtredingen mag zien en belijden voor u. Voor de Heer is toch niets te wonderlijk? Als Hij ons levensboek gaat openen, wordt dan de zonde niet blootgelegd. Als Hij er gaat terugbladeren in ons levensboek, komen dan de ongerechtigheden niet naar voren? Zal een mens dan niet gaan buigen? De Heere wil gebeden zijn. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Bij hem is niet alleen ontdekking aan de zonde, aan de ziekten van lichaam en ziel te vinden, maar ook vergeving. Genezing, Daar heeft hij zelf voor gezorgd. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Wanneer we alleen maar horen van ziekte. En we beamen dat wel met ons verstand dat we zondaar zijn. Maar we beleven het niet. Dan kennen we dat gebed van David niet of hooguit met onze lippen. Op de knieën. Heere, toon het mij. Leer het mij. Wat ik wel weet met mijn verstand, maar niet beleef met mijn hart. Zou de Heere zich op dat smeekgebed niet ontfermen tot eer en verheerlijking van zijn naam? Hij laat toch geen bidder staan, wie door hem in de nood wordt gebracht. Vind toch in die nood zijn hulp, zijn gunst, zijn liefde, zijn ontferming oneindig groot. Wie zich ziek mag weten en wie blijvend last heeft van de aandoeningen van zijn ziel. Nog zoveel duisternis in het verstand. Nog zoveel plaats voor de dingen van deze wereld. Die zondige wil van binnen. Die klacht van Paulus, dat versta ik zo. Wel, dan is er steeds oorzaak tot de Heere te gaan. Genees mijn ziel. En steeds opnieuw wil de Heere dat ook geven. Ook als er een tijd van inzinking is geweest. Want dat kan er komen. Inzinking. Verachtering in het leven van de genade. Dat alles zo dodig is. Niet dood hoor. Maar dodig. Dat het woordje zo weinig doet. Dat de preken grotendeels langs je heen gaan. Dat je gedachteloos luistert als er voorgelezen wordt uit de Bijbel. Dat je je knieën wel buigt. Maar dat uitstorten van het hart, zoals het was in het verleden, is er niet. Wel is dat geen reden om de Heere te voet te vallen. Genees mij. Genees mijn ziel. Wil die kwalen toch wegnemen. Alleen bij u is toch genezing te vinden. Ook dan zal de Heere zijn liefde en zijn trouw betonen. Misschien zijn er ook die klagen. Die klagen over hun zonde en schuld en die zeggen: dominee, ik vind nog zoveel kwaad in mijn hart. Zou het ooit wel echt bij mij begonnen zijn? Want bij het leven van Gods kinderen is er toch genezing te vinden. En er zijn nog zoveel ziekten van binnen. Ik bega nog zoveel overtredingen. Wel, geliefde gemeente, als je op een kerkhof komt, naast deze kerk ligt een kerkhof. Al zou je daar nou een uur staan luisteren, je hoort er niets. Daar liggen doden. Die spreken niet meer. Die klagen niet meer. Die roepen niet meer. Maar ga nou eens naar het ziekenhuis. Of ga eens naar het verzorgingstehuis. Daar hoor je roepen. Daar hoor je klagen. Daar hoor je roepen om hulp. Dat is een teken van leven. En daarom, geliefde gemeente, als wij dat klagen over de zonde mogen kennen, dat roepen vanuit de inleving van die verdorvenheid die er nog steeds is, dan is dat een teken van leven. Dan is dat een teken dat de Heere levend heeft gemaakt. En waar hij levend heeft gemaakt, daar gaat hij ook voort met zijn werk. Daar toont hij en toont ook steeds meer dat er genezing is verworven door Christus in de weg van lijden en sterven. En wie met die nieuwe wonden, met die nieuwe ziekten of de oude ziekten die nog boven komen, naar hem mag gaan, zal daar nooit teleurgesteld mee uitkomen. Bij een aardse dokter kan dat zo zijn. Soms dan kom je bij een arts en je laat je onderzoeken. En je was er ook al wel bang voor. En je krijgt dan te horen: ik kan helaas niets meer voor u doen. Het is hopeloos. Kan hooguit de gevolgen nog wat bestrijden, maar de ziekte kan ik niet meer wegnemen. Dat is bij deze medicijnmeester nooit het geval. Al ben je nog zo ziek, gans meelaats, we hebben daarvan gezongen, dat hij niets geheels aan de mens is te vinden, dat hij zichzelf moet aanklagen: ik heb al mijn lichaamsdelen in dienst gesteld van de zonde, ik heb ziel en lichaam misbruikt, ben buiten de geboden gegaan die de Heere mij had voorgehouden. Als zo'n zondaar tot de Heere komt, zal hij niet worden weggeworpen en niet worden weggestuurd. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Nieuwe ziekten ook, ja. Wat voor nieuwe ziekte dan? Wel, als een mens genade mag kennen, kan hij daarmee gaan pronken, dan is hij wel ver van zijn plaats daarvoor. Want hoe meer genade, hoe ootmoediger en kleiner een mens zou moeten worden. Maar die hoogmoed van binnen, het vertellen met smaak wat de Heere deed ondervinden om daar zelf wat mee te worden, kan de zonde zijn van Gods kinderen. Ook met die kwaal, ook met die aandoening tot de Heere gaan: genees mijn ziel en o wonder, dan stuur de Heere niet weg. Als je op aarde een dokter hebt en die schrijft je een bepaald dieet voor en je houdt je daar niet aan, dan kan die dokter op den duur zeggen: ik wil u niet meer behandelen, want u luistert toch niet naar mij. Telkens opnieuw eten Gods kinderen nog van het gif van de zonde. Ze houden zich, om zo te zeggen, niet aan het dieet. En wat doet de hemelse medicijnmeester? Hij stuurt niet één van zijn patiënten weg. Waar hij begonnen is, waar een begin van genezing mag zijn, waar een begin van terugdringen van de ziekten mag zijn, daar gaat hij door met zijn werk. De duivel zal het nooit winnen. Genezing. Wat heeft de Heere Jezus veel wonderen gedaan, veel genezingen verricht. En dat zijn niet alleen maar wonderbaarlijke genezingen die op zichzelf staan. Nee, het zijn tekenen van het koninkrijk. Tekenen van het koninkrijk dat komen gaat. Die nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. En dat is niet alleen de ziekte van je lichaam, hoor. Dat je slecht kunt kijken of kreupel door het leven moet of welke kwaal of aandoening je ook zou hebben. Maar dat zijn ook de ziekten van de ziel. Niemand zal daarmee zeggen: ik ben ziek. Dan zal daar zijn een volkomen genezing. Volmaakt dienen van de Heere naar ziel en lichaam beide. En de Heere zelf zal daar de eer van ontvangen: mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wat is uw goedheid groot, dat we hier vanmorgen bijeen mochten zijn in uw huis, dat uw woord mocht worden uitgedragen, dat wij naar luisteren mochten. Ontdek ons, of ontdek ons al meer aan ons zondige bestaan, aan de verdorvenheden van binnen, aan het kwaad dat telkens opnieuw naar buiten komt, opdat het uit mag drijven tot u, voor het eerst of opnieuw, om van u genezing af te smeken. Dat gebed komt toch niemand van uw kinderen ooit te boven in het leven: genees mijn ziel. Maar u zult het ook doen. U gaat door met uw werk, ondanks de tegenstand van de duivel, ondanks de zondigheid in het hart. U stuurt nooit een van de uwen weg, maar u blijft hen trouw. U hebt hen lief met een eeuwige liefde. En eenmaal zullen zij naar ziel en lichaam beide volmaakt genezen zijn, om dan eeuwig uw eer te bedoelen. Vergeef het zondige wat ons aankleefde. Wil met ons zijn in het verdere van deze dag, dat we ook vanavond weer op mogen komen, dat er gebed mag zijn, gebed voor hem die uw woord dan ook mag uitdragen, gebed voor onszelf, of onderwijs mogen ontvangen door uw woord en door uw geest. We smeken het, enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het 14e vers van Psalm 73. Wien heb ik neven, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Het 14e vers van de 73ste psalm. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.